Ja, ik mag u dus meteen meenemen naar nummerie 22. Want daar begint die geschiedenis.
Is dat de eerste keer dat Billy aan het volgen met de wagen?
Zover ik weet wel, ja. Niet de laatste keer, maar... De laatste keer is een openbaring. 2, geloof ik. Maar inderdaad, die geschiedenis begint in nummerie 22 en daarvan lezen wij in ieder geval de eerste versen. En waar staat, daarna reisden de kinderen van Israël en legerden zich in de vlakke velden van Moab aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. Toen Balak, de zoon van Zippor, zag al wat Israël aan de Amorieten gedaan had, zo vreesde Moab zeer voor het aangezicht deze volks, want het was veel. En Moab was beangstigd voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Derhalve zeide Moab tot de oudsten der Midianieten, nu zal onze gemeente oplikken al wat rondom ons is, gelijk de os de groente des velds oplikt. Te dier tijd nu was Balak, de zoon van Zippor, koning der Moabieten. Die zond bolden aan Bileam, de zoon van Beor, te Petor, het welke aan de rivier is, in het land der kinderen zijns volks, om hem te roepen, zeggende, zie, er is een volk uit Egypte getogen, zie, het heeft het gezicht des lands bedekt, en het blijft liggen recht tegenover mij. En nu kom toch, vervloek mij dit volk, want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan, of zal het uit het land verdrijven, want ik weet dat, wien gij zegent, die zal gezegend zijn, en wie gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Toen gingen de oudsten der Moabieten en de oudsten der Midianieten en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand. Alzo kwamen zij tot Bileam en spraken tot hem de woorden van Balak. Hij dan zeide tot hen, vernacht hier deze nacht, zo zal ik ulieden een antwoord wederbrengen, gelijk als de Heere tot mij zal gesproken hebben. Toen bleven de vorsten der Moabieten bij Bileam. En God kwam tot Bileam en zeide, wie zijn die mannen die bij u zijn? Toen zeide Bileam tot God, Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten, heeft hem tot mij gezonden, zeggende, zie, er is een volk uit Egypte getogen en heeft het gezicht des lands bedekt. Kom nu, vervloek het mij, misschien zal ik tegen hetzelfde kunnen strijden of het uitdrijven. Toen zeide God tot Bileam, gij zult met hen niet trekken, gij zult dat volk niet vloeken, want het is gezegend. Toen stond Bileam des morgens op en zei tot de vorsten van Balak, gaat naar uw land, want de Heer weigert mij toe te laten met u lieden te gaan. Zo stonden dan de vorsten der Moabieten op en kwamen tot Balak en ze zeiden, Bileam heeft geweigerd met ons te gaan. Doch Balak voer nog voort vorsten te zenden, meer en eerlijker dan die waren, die tot Bileam kwamen en hem zeiden, alzo zegt Balak, de zoon van Zippor, laat u toch niet beletten tot mij te komen, want ik zal u zeer hoog vereren, en al wat gij tot mij zeggen zult, dat zal ik doen. Zo kom toch, vervloek mij dit volk. Toen antwoordde Bileam en zeide tot de dienaren van Balak, wanneer Balak mij zijn huis vol zilver en goud gaven, zo vermocht ik niet de bevel des Heeren mijn schats te overtreden, om te doen, klein of groot. En nu blijf gij lieden toch ook hier deze nacht, opdat ik weet wat de Heere tot mij verder spreken zal. God nu kwam tot Bileam des nachts en zei tot hem, dewijl die mannen gekomen zijn om u te roepen, sta op, ga met hen, en nochtans zult gij dat doen, hetwelk ik tot u spreken zal. Toen stond Bileam des morgens op en zadelde zijn ezelin en hij trok heen met de vorsten van Moab. Tot zover. En zo begint dan deze geschiedenis. En u merkt, het verhaal wordt nogal uitgebreid verteld. En dat is natuurlijk omdat er ook daadwerkelijk aandacht gegeven zal worden aan deze geschiedenis. Dat is, zeg ik, niet voor niks, want het blijkt zo te zijn dat heel deze geschiedenis van Bileam feitelijk zou kunnen worden overgeslagen, want historisch gezien heeft die hele geschiedenis eigenlijk geen enkele betekenis. Het heeft helemaal geen consequenties gehad. En we zouden zelfs, als we deze geschiedenis uit de Bijbel halen, deze geschiedenis niet eens missen. Waren het niet dat in het Nieuwe Testament Bileam dan toch nog een keertje, twee keer of zo, drie keer geloof ik, maar in ieder geval een paar keer genoemd wordt. Overigens slechts heel oppervlakkig, maar niettemin, hij wordt in het Nieuwe Testament genoemd en dat betekent dat we hem in het Oude Testament zouden missen als we deze geschiedenis verdonkeren manen, zoals het heet. Maar niettemin, de geschiedenis zelf speelt geen enkele rol. Dat wil zeggen dat we deze hoofdstukken feitelijk zouden kunnen overslaan zonder dat we merken dat er iets mis is. We kunnen dus hoofdstuk 22 tot en met 24 van Numeri dan overslaan en er verandert in feite helemaal niks. Dat verschijnsel kennen we trouwens wel vaker in de Bijbel. Dat er ineens een verhaal wordt verteld, meestal nogal plotsklaps mag ik wel zeggen. Een verhaal wordt verteld dat helemaal geen enkele rol van betekenis schijnt te spelen voor de rest van de geschiedenis. En we vragen ons dan gewoonlijk ook af waarom het eigenlijk in de Bijbel staat. Bij deze misschien niet, maar bij andere geschiedenissen waarschijnlijk wel. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik nog altijd de geschiedenis van Juda in Genesis 38. De geschiedenis van, we zeggen meestal Juda en Tamar, hoewel er nog veel meer een rol speelt. Een geschiedenis die zomaar plotseling verteld wordt, midden in het verhaal over Jozef en zijn broers enzovoorts. Een verhaal wat je er zo uit kunt halen, weg kunt laten, dan mis je niks. Het enige wat je vervolgens mist, is dat er in de geslachtsregisters later naar verwezen wordt, uiteraard, naar de gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. In het Nieuwe Testament dus bijvoorbeeld, zodat we het dan toch missen. Maar historisch gezien betekent het feitelijk niks. En het is eigenlijk een onderbreking van de normale gang van zaken in het verhaal. En dat is hier dus ook zo. Dat komt nog een paar keer vaker voor, maar wellicht hebben we het daar nog eens een keer over. Een andere zaak waar ik meteen op moet wijzen, is dat deze geschiedenis zich afspeelt helemaal aan het einde van de woestijnreis van Israël. Dat is ons andere onderwerp hier in Drachten, Israël in de woestijn. We staan daar nog aan het begin overigens. Maar deze geschiedenis speelt zich af helemaal aan het eind, want wij lezen hier in elk geval in Numeri 22 vers 1... dat de kinderen van Israël zich legerden in de vlakke velden van Moab aan deze zijde van de Jordaan van Jericho, tegenover Jericho. En dat is precies de laatste legerplaats van Israël, van de totaal 42 die genoemd worden. Laatste legerplaats van Israël alvorens door de Jordaan te trekken. Al moet ik erbij zeggen dat ze vanaf deze plaats dan toch eerst nog naar de Jordaan trokken en daar inderdaad overnachten enzovoorts. Maar dat lezen we allemaal in Jozua. Maar deze... dit legerkamp van Israël, waar deze dingen dus gebeuren, is inderdaad de laatste legerplaats van Israël, namelijk die van Sittim. Dat blijkt in ieder geval uit hoofdstuk 24, het laatste vers. Daar staat, toen stond Bileam op en ging heen, einde van het verhaal, en keerde weder tot zijn plaats, helemaal zoek dus. En Balak ging ook zijn weg. En dan 25 vers 1. En Israël verbleef te Sittim. En het volk begon te hoereren met de dochter der Moabieten. Want Sittim maakte officieel deel uit van het land der Moabieten. Vandaar dat we die Moabieten meteen ook tegenkomen in Numeri 22 vers... vers 1, daar staat het ook. Ja, in de vlakke velden van Moab. De plaats zelf heet Sittim. En volgens de geschiedenis was de volgende legerplaats van Israël Gilgal. Dat wil zeggen, tussen die twee legerplaatsen bevond zich dan de Jordaan. Dat wil zeggen, vanuit Sittim trok men feitelijk door de Jordaan. En toen kwam men in het beloofde land aan, de eerste plaats waar men daar dan zich vestigde. En van waaruit ook het land veroverd werd onder Jozua, dat was dan inderdaad Gilgal. Maar dit was dus helemaal aan het eind van de woestijnreis. Op het punt dat Israël het land zou veroveren, door de Jordaan trekken enzovoorts. Helemaal aan het eind van de geschiedenis. De plaats ook van waaruit Mozes overleed. De plaats ook... waar de wet nog eens een keer werd voorgelezen, de plaats waar het boek Deuteronomium officieel geïntroduceerd werd, want dat gebeurde allemaal bij die gelegenheid, allemaal aan het eind van de woestijnreis, allemaal in afwachting van dat men definitief de vervulling van de beloften die God gedaan had zou ontvangen. Dat moet u niet al te letterlijk nemen, want het blijkt dat de uiteindelijke belofte, of andersom, het blijkt dat de beloften die in Israël gedaan zijn nog steeds niet vervuld zijn. Maar niettemin, als de belofte inhielden dat men naar Kanaan zou gaan en het land zou bezitten, voor zover dat zo was, zouden die beloften inderdaad vervuld worden vanaf deze plaats. Vanaf Sittim zou men gaan door de Jordaan het land in naar Gilgal en vervolgens Jericho te veroveren. Jericho, wat hier trouwens meteen al genoemd werd. Laatste legerplaats dus van Israël. En dat betekent dan dat voordat dan eindelijk die verlossing komt, vinden we deze geschiedenis. En deze geschiedenis kun je dus min of meer beschouwen als een soort vertraging in de vervulling van de belofte. En daar gaat het natuurlijk ook om. Het andere voorbeeld wat ik noemde, dat van Juda en Tamar in Genesis 38, heeft daar ook eigenlijk alles mee te maken. Want dat is een vertraging van de geschiedenis van Jozef, die in Egypte terecht was gekomen. Dan krijg je eerst het verhaal van Juda en Tamar. En daarna gaat het verhaal van Jozef in Egypte verder. Namelijk dat hij ook daar in de gevangenis terecht kwam enzovoort. Maar goed, daar hebben we het wellicht nog eens over. Maar het hele punt is, het hele punt wat ik nou eigenlijk naar voren wil brengen, waar ik me vanavond feitelijk ook mee moet bezighouden, er zit weinig anders op, is dat deze onderbreking in de geschiedenis in feite een voorafschaduwing is van de grootste onderbreking die er maar bestaat in de hele heilsgeschiedenis. En in die onderbreking leven wij. Dat wil zeggen dat vanaf oudtestamentische tijden beloften gedaan waren letterlijk aan Israël, het volk waarvan hier ook steeds gezegd wordt dat het gezegend is. Er waren beloften gedaan aan Israël. Die beloften zouden vervuld gaan worden. En eigenlijk is het zo dat alle beloften van het Oude Testament vervuld worden in het Nieuwe. Zodat je kunt zeggen, het Nieuwe Verbond zou aanbreken. Daarnaar was men onderweg op grond van al die beloften. En het Nieuwe Verbond zou uiteraard tot stand komen door de middelaar van het Nieuwe Verbond. Namelijk de Heer Jezus Christus, de beloofde Messias. Daar gaat het feitelijk om. Maar toen dat eenmaal zou gebeuren, toen Israël op het punt stond het Nieuwe Verbond binnen te gaan, bleek dat de heilsgeschiedenis een toch wat andere wending nam. Eigenlijk, want dat is wat er in de Bijbel direct over gezegd wordt, eigenlijk was dat zo niet omdat de Heer niet wilde, maar het was omdat Israël niet wilde. Dat wil zeggen, Israël gaf de voorkeur feitelijk aan het Oude Verbond en had helemaal geen belang bij het Nieuwe Verbond, hoewel de Heer hen dat beloofd had. Dat is ook wat hier uitgebeeld wordt, want dit is dan die geschiedenis van Bileam hier in, terwijl Israël in Sittim is. Maar daarna gaat het verder met hoofdstuk 25, waar fraai boven staat, de Israëlieten plegen te Sittim ontucht en afgoderij, hetgeen dan toch een uitbeelding is, in het algemeen, van het ongeloof van Israël. En waar het om gaat, is dat ik net weliswaar Israël noem, maar ik moet natuurlijk eigenlijk noemen het Joodse volk, zoals dat bestond in de dagen van de Heer Jezus en in de dagen van de apostelen, in de dagen van de opstanding en daarmee de verschijning van Christus als de middelaar van het Nieuwe Verbond. Dat waren de dagen waar het Nieuwe Verbond zou aanbreken, wanneer de beloften aan Israël zouden vervuld worden. Dat is ook wat aan Israël gepredikt werd, dat zeg ik nou maar zo. Maar daar zouden we heel wat avond aan kunnen besteden om dat te laten zien. Dat is niet zo zinvol, denk ik nu. Maar zo is het nou eenmaal. De prediking, zoals we die tegenkomen bij de evangelisten, zal ik maar zeggen, bij Matthäus, Marcus, Lucas en ook Johannes. De prediking is de prediking dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is, dat het nieuwe verbond zou aanbreken enzovoort, dat de koning en middelaar van het nieuwe verbond inderdaad aanwezig was en dat soort dingen meer. Kortom, allemaal prediking dat God zijn beloften aan Israël zou vervullen. Kortom, bij die gelegenheid was men feitelijk dus in Sittim. En als we het Nieuwe Testament opent, of we nou Matthäus nemen of Lucas, dat doet er nou niet toe, maar dat wordt geopend met de situatie van het Joodse volk van die dagen. Dat is te vergelijken met de situatie van Israël inderdaad in de tijd in Sittim. Het wachten was gewoon op het doortrekken door de Jordaan. Beter nog, het wachten was op dat de Ark des Verbonds de Jordaan door zou gaan het beloofde land in, om daarmee de verse en levende weg te openen die zou leiden tot in het koninkrijk, want dat is de gedachte. En ik zeg het meteen maar een beetje overdrachtelijk, een beetje symbolisch, want daar zullen we toch wat aan moeten wennen. Anders is het verhaal helemaal niet te vertellen. Kortom, in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde was het wachten op de opstanding van Christus. Of de dood en opstanding van Christus. Zoals in de dagen van Sittim het wachten was op de Ark des Verbonds, die de kinderen Israëls voor zou gaan en die inderdaad zou afdalen in de Jordaan om vervolgens daar weer uit op te reizen en zo inderdaad een weg te openen voor het volk om de vervulling van de beloofde zegeningen te ontvangen. Om het land binnen te gaan of anders gezegd om het koninkrijk binnen te gaan. Maar ik moet u erbij zeggen, deze geschiedenis van de Ark des Verbonds, die voor de kinderen eerst als oud door de Jordaan zou gaan, die vinden wij in het boek Jozua, Jozua 3 bijvoorbeeld. Maar ook daar blijkt sprake te zijn van dat het niet in één keer goed gaat. Dat wil zeggen, wat er in Jozua, in de geschiedenis van Jozua 3 gebeurt, en dat wordt ook voorgeschreven overigens, is dat die Ark des Verbonds weliswaar vooruit door de Jordaan zou gaan, maar er wordt meteen bij gezegd dat pas 2000 el daarna het volk door de Jordaan mocht. Dat wil zeggen, er moest een afstand zijn van 2000 el tussen de Ark des Verbonds en het volk als zodanig. Zodat het betekent dat op het moment dat die Ark afdaalde in de Jordaan en de wateren van de Jordaan dus weken, vanaf dat moment had Israël nog 2000 el te gaan om zelf ook deel te krijgen aan diezelfde doortocht door de Jordaan, of anders gezegd om deel te krijgen aan dezelfde dood en opstanding van Christus, want dat is het verhaal waarmee ik natuurlijk met grote stappen het onderwerp ben binnengehold, hè? Want daar komt het op neer, want wat ik nou eigenlijk gezegd heb, is natuurlijk dat het tijdstip waarop Israël als zodanig, het volk als zodanig, het koninkrijk en daarmee ook het nieuwe verbond zal binnengaan, kortom, het tijdstip waarop Israël officieel tot bekering zal komen, ligt 2000 el na het tijdstip van de dood en opstanding van Christus. En je hoeft niet een rekenkundig wonder te zijn om uit te kunnen rekenen dat die 2000 el dan natuurlijk een uitbeelding zijn van 2000 jaren. Nou ja, voor de goede orde, ik zei niet het jaar 2000. Sommigen denken dat als ik zulke dingen zeg, ik zei niet het jaar 2000, ik zei 2000 jaren. En bovendien zijn die jaren dan nog niet jaren zoals wij ze kennen, omdat in de Bijbelse profetie een jaar niet 365,24 dagen heeft, maar in de profetie hebben jaren 360 dagen. Zodat als je er wat rekenen wil, dan heb je nog even wat te doen. Zo simpel is het niet. En bovendien niet gerekend vanaf het jaar nul, maar vanaf het jaar van de dood en opstanding van Christus, uiteraard. En dat is op zich al een probleem, dus vooruit maar. Ik laat het maar even zitten. Maar waar het om gaat, is dat wij te maken krijgen met een verschijnsel dat op een gegeven moment het tijdstip aanbreekt van het nieuwe verbond, omdat de middelaar van het nieuwe verbond verschijnt en aan hem ligt het niet. Wat hem betreft is het nieuwe verbond aangebroken, maar dan blijkt dat het dan toch nog een poos duurt voordat Israël zelf, Israël als volk, aan dat nieuwe verbond deel krijgt. Of anders gezegd, het duurt nog een tijd voordat het volk als zodanig tot aanvaarding van de beloofde koning uit het huis van David dus, en tot aanvaarding van de beloofde Messias komt. Dat is het verhaal. En dat wordt elke keer uitgebeeld in de geschiedenis. Het wordt soms ook ronduit gezegd, maar dat is meestal achteraf, dat is pas in het Nieuwe Testament. En dat staat er ook niet al te vaak, maar in de geschiedenis wordt het altijd uitgebeeld op verschillende manieren. De meest voor de hand liggende is natuurlijk die van die 2000 el. Maar een andere is natuurlijk deze geschiedenis hier in nummerie 22 tot en met 24, waarbij Israël in Sittim is aangekomen. Nu zouden ze door moeten trekken door de Jordaan, maar in plaats daarvan gebeurden er heel andere dingen. Dingen die we ook kunnen overslaan zonder ze te missen, maar het is er wel. En zo is het feitelijk met de hele heilsgeschiedenis, heilsgeschiedenis in onze dagen, de dagen sinds de dood en opstanding van Christus. Ze kunnen beschouwd worden als een parenthese, ik weet niet een beter woord eigenlijk, intermezzo, als je daar meer aan hebt, goed. Hè? Ze kunnen beschouwd worden als een parenthese in de heilsgeschiedenis, een tijd namelijk die tussen haakjes staat. Hè? Parenthese is iets wat tussen haakjes staat. Of een tussenstelling, letterlijk. Of het is een intermezzo, dan is het een onderbreking. En want dat is het feitelijk. Want het blijkt dat de heilsgeschiedenis in de tijd geëindigd is min of meer bij de dood en opstanding van Christus. En daarna eigenlijk pas weer verder gaat in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus nou steekt het niet op een jaar of op een dag, daar gaat het nou niet om. Maar zo is het wel. Het wordt trouwens heel treffend voorgesteld door de profetie van Daniël 9, waar 70 maal 7 jaar geprofeteerd worden voor de rest van de geschiedenis van Israël, waarna blijkt, en in zekere zin ook gezegd wordt, dat 69 maal 7 jaar gepasseerd zijn, of inmiddels waren, in de dagen van de dood en opstanding van Christus. En waarbij dus nog eenmaal 7 jaar te gaan is daarna tot het aanbreken van het koninkrijk. Maar het koninkrijk is nog niet aangebroken en die eenmaal 7 jaar, die moet nog steeds beginnen. Kortom, in Daniël 9 kennen we een onderbreking in de tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk, want daar gaat het daarover, niet Israël, het Joodse volk. Een onderbreking in de tijdrekening van het Joodse volk die gelegen is tussen wat daar heet de 69ste en de 70ste jaarweek. Maar wij leven in die tussentijd. En dat duurt al aardig lang, mag ik wel zeggen. Kortom, ook op die manier komen wij bij onze tegenwoordige tijd terecht als een onderbreking in de heilsgeschiedenis. En wat heet, als Johannes de Doper aan zijn tijdgenoten predikt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En je vat dat tijdrekenkundig op, zo van het is nog maar een paar jaar of een paar maanden te gaan voordat het aanbreekt. Dan, als je dat zo opvat, moet je op een of andere wijze toch tot de conclusie komen of dat hij het bij het verkeerde eind gehad heeft, of dat wij er iets niet van begrijpen. Want het koninkrijk over Israël is, en over het Joodse volk moet ik dan weer zeggen, is inderdaad niet aangebroken. Nog steeds niet. Vanaf toen duurde het nog 7 jaar, maar vanaf nu duurt het ook nog 7 jaar. En dat is weer zo, omdat de klok, hè, zo heet dat, hè, omdat de klok nou eenmaal stilstaat. Die klok in elk geval. Dat er een andere gewoon doorloopt, dat is voor schakers geen probleem, voor andere, voor gewone mensen soms wel, hè. Maar zo is het nou eenmaal. Er is minstens sprake van 2 klokken. De ene staat stil, de andere loopt door. Maar over die stilstaande hebben we het nu. Nog steeds 7 jaar te gaan. Zodat onze tegenwoordige bedeling inderdaad een parenthese is. Dat wil zeggen, hij staat als het ware tussen haakjes. En dat betekent dat in de dagen van rond de wederkomst van Christus de geschiedenis, de wereldgeschiedenis om zo te zeggen, zich zal voortzetten. Uitgaande van de situatie zoals die in het verleden was. Net als bij een schaakspel, zal ik maar zeggen. Het wordt straks voortgezet vanaf de onderbroken situatie aan het begin van onze jaartelling. Want daar komt het in de praktijk op neer. En voor wat mijn persoonlijk inzicht betreft, ik geloof dat de huidige gebeurtenissen in de wereld, en dan bedoel ik niet die van vandaag, maar van de laatste tientallen jaren in de praktijk, dat die gebeurtenissen slechts 1 doel hebben, namelijk om de situatie op de wereld, en zeg maar op het schaakbord dus, om het beeld vast te houden, om die situatie weer zodanig te brengen dat die overeenkomt met zoals die vroeger was. Zodat daarna de partij verder afgemaakt kan worden. Ja, betrekkelijk. Maar het schaakspel is waarschijnlijk ouder dan, laten we zeggen, ouder dan het Nieuwe Testament. Zo vreemd is het ook niet. Maar waar het om gaat is inderdaad dat onze bedeling in elk geval, of laat ik het wat algemener zeggen, dat de tijd tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus feitelijk een grote onderbreking is in de heilsgeschiedenis. Daarmee heb ik tegelijkertijd een heel ander probleem verklaard. Dat is namelijk het probleem dat in het Oude Testament eigenlijk geen onderscheid gemaakt wordt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat wil zeggen, beide aspecten worden wel genoemd. Er wordt wel gesproken over het lijden dat op Christus komen zal. En dan zeggen wij meteen, dat is bij zijn eerste komst. En de heerlijkheid daarna volgende. En dan zeggen wij meteen, dat is bij zijn tweede komst. Maar neem niet weg dat die dingen in het Oude Testament gewoonlijk in 1 adem genoemd worden. En dat daaruit niet rechtstreeks valt af te leiden dat dat 2 verschillende gelegenheden zijn waar pakweg zo'n 2000 jaar tussen zou zitten. 1 komst van Christus. De komst van de Christus. Maar als je de onderbreking van de heilsgeschiedenis dan ook inderdaad wegrekent, kortom de parenthese er gewoon tussenuit haalt en het zaakje weer netjes aan elkaar schuift, dan blijkt het inderdaad maar 1 komst van Christus zijn. De komst van Christus. En de geschiedenis gaat dus in de toekomst gewoon verder waar hij in het verleden gebleven is. Nou, dat is de gedachte. Dat is een van de belangrijkste, voor ons in elk geval, een van de belangrijkste Bijbelse waarheden. Het is ook bovendien een waarheid die een van de belangrijkste is ook in de Bijbelse typologie, in elk geval. Omdat het nou eenmaal zo is dat die hele onderbreking beschreven wordt in de schrift als een verborgenheid, beter zelfs als de verborgenheid. En daarom worden de kenmerken van die periode ook inderdaad op verborgen wijze in de schrift vastgelegd. En in de praktijk betekent dat dat alle Bijbelse typologie op een of andere wijze rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige bedeling tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En vandaar dat we dat ook meteen ook in deze geschiedenis terugvinden. En uiteraard niet alleen in deze. Nou goed, dat is een wat heel algemene inleiding. Maar gaat er dus om dat in der tijd, bij de eerste komst van Christus, Israël als het ware, of het Joodse volk moet ik zeggen, als het ware in zitting was. Daar verscheen de Heer, uitgebeeld door de Ark des Verbonds. Nu zou men het beloofde koninkrijk moeten binnengaan door de Jordaan, weet u wel, via dood en opstanding enzovoorts. Maar in plaats daarvan gebeurden er heel andere dingen. En terwijl Israël hier in Numeri 22 letterlijk daar in Sittim is, en men letterlijk nu de Jordaanse door zou moeten gaan naar Gilgal, gebeuren er eerst andere dingen. Althans, er komt in ieder geval eerst een heel ander verhaal. En waar kan dat verhaal dan anders over gaan dan over de onderbreking in de heilsgeschiedenis waarin wij nu leven. En dat is het hele verhaal eigenlijk. Kortom, heel die geschiedenis van Bileam, al wat ermee samenhangt, al wat er gezegd wordt ook door Bileam en over Bileam, hangt rechtstreeks samen met onze dagen. En ik moet er maar meteen bij vertellen dat als Bileam in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan gebeurt dat uiteraard in verband met onze dagen. In verband met de gemeente. Op een wat eenzijdige manier moet ik zeggen, maar niettemin in verband met de gemeente. Daar gaat het maar om. En voor de rest horen we van Bileam helemaal niks. Nou goed, waarna wij terechtkomen bij ja, wat dingen die nou eenmaal op de achtergrond van deze geschiedenis een rol spelen. En die, wat ik dan altijd maar noem, het decor van deze geschiedenis vormen. Dat is namelijk dat in vers 1 gesproken wordt over Moab. Nou ja, Moab, adreskundig is dat het gebied oostelijk van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, inderdaad, en dus ook ter hoogte van Gilgal. En als in vers 2 Balak, de zoon van Zippor, genoemd wordt, dan wordt er in vers, waar staat het? Even kijken. Er wordt er gezegd dat deze Balak de koning is der Moabieten. Ja, dat is vers 4 waar het staat pas, hè. Eerst wordt Balak genoemd, pas in vers 4 staat dus koning der Moabieten. Hij was dus de koning van het gebied waar Israël op dat moment was. En hij zegt dan ook, in het einde van vers, in vers 25, zie, er is een volk uit Egypte getogen, zie, het heeft het gezicht, het oppervlak betekent het gewoon, het aangezicht, het oppervlak, heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft liggen recht tegenover mij. Dat wil zeggen dat die Israëlieten zich daar in grote getale bevinden in Moab. Met, hè, dat is vers 5 van nummer 22, het laatste deel van het vers. Zij bevinden zich dus in Moab, het land waarvan Balak koning is, zodat Moab een belangrijke rol speelt en daarna ook wordt genoemd in vers 7 Midian. Want daar staat, toen gingen de oudsten der Moabieten, de oudsten der Midianieten, en hadden het loon der waarzeggingen in hun hand, zodat de Moabieten hier samen genoemd worden met de Midianieten. Dat is trouwens in vers 4 ook zo, hè. Derhalve zei de Moab tot de oudsten der Midianieten, enzovoorts. Zodat daar die twee volken samen genoemd worden, Moabieten, Midianieten. En daarmee zijn we er nog niet, want er is nog iets wat genoemd wordt, helemaal niet opvallend, maar het staat er wel in hoofdstuk 23 vers 7, waar Bileam uiteindelijk toch begint te spreken tot of over Israël. Dan zegt hij in vers 7, toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mij Balak de koning der Moabieten laten halen. Zodat Syrië daarin ook nog een rol speelt. Want daar komt Bileam vandaan. Bileam de Syriër. Dus. Zodat nou drie volkeren of landstreken een rol spelen. Moab, Midian en Syrië in elk geval. Dat staat op de achtergrond, dat noem ik altijd het decor. Het decor is immers de achtergrond. Maar het betekent dat als je die geschiedenis volgt, als je bij wijze van spreken tegen deze geschiedenis aankijkt, zie je op de achtergrond Moab, Midian en Syrië. En het eigenaardige is, daar heb je misschien nooit bij stilgestaan, maar dat in ieder geval bij de klassieke toneelstukken inderdaad het decor bepalend is voor wat er eigenlijk gebeurt. Het is noodzakelijk om het decor te zien om te begrijpen waar het werkelijk over gaat. En dat is hier ook zo. En omdat het decor zelf geen rol van betekenis speelt, begin ik dus maar met het decor te beschrijven alvorens de spelers, zal ik maar zeggen, opkomen. Er zit weinig anders voor me op. Zodat wij het dan in de eerste plaats maar eens hebben over... laten we het hebben over Moab. Want daar gaat het in de eerste plaats om. Hè? Moab is hier de naam van een land, uiteraard. Maar het is oorspronkelijk de naam van het volk zelf natuurlijk. Het is het land van Moab. En vervolgens is het de naam van de stamvader van Moab. Waarna we terechtkomen meteen bij zijn broer. Want die heet... Ammon, Moab en Ammon. Die geschiedenis vinden we oorspronkelijk in Genesis 19. Dan neem ik u dus even mee naartoe. Nou hoop ik voor u dat u een beetje thuis bent in de Bijbelse geschiedenis. Anders wordt het wat lastig om het verhaal goed te volgen. Ik vertel het wel, maar ik denk toch dat het wat moeilijk wordt. Genesis 19 namelijk... Waar sprake is van de verwoesting van Sodom en Gomorra. En het verhaal is dat Lot zich daar bevindt. Lot, het hoofd van de familie. Oh, u dacht dat Abraham dat was. Nee, dat is een misverstand. Van nature namelijk is het zo dat, dat Lot de zoon is van de oudste, maar inmiddels overleden broer van Abraham. Zodat naar normaal... erfrecht, Lot het hoofd is van de familie. Ik bedoel, dat is net zo normaal als dat Ruben de eerstgeborene is onder de zonen van Jacob. Hij kreeg het eerstgeboorterecht weliswaar niet. Hij ging naar Jozef en dan weer naar Efraïm enzovoorts. Dat doet er nou even niet toe. Maar normaal zou Ruben de eerstgeborene geweest zijn. Nou, net zo normaal is Lot de eerstgeborene uit deze familie. Van, laten we zeggen, de familie van Noach. En vervolgens verder via Terach kom je terecht dan. Wat de Bijbelse, wat de belofte betreft, kom je terecht bij Abraham. Maar zonder de belofte, zal ik maar zeggen, zou Haran de eerstgeborene zijn. Omdat het de oudere broer was van Abraham. En Lot was daar een zoon van. Zodat Lot weliswaar een jongere generatie was officieel. Maar niettemin moet hij beschouwd worden als het hoofd van de familie naar de gewone aardse normen. Waar nog bij komt dat als je het uitrekent vermoedelijk Lot zelfs ouder was dan Abraham. Hoewel we daar nooit aan denken, maar dat kan makkelijk natuurlijk. Hè? Nee, het was zijn neef. Weet u wel, Abraham vertrok uit Ur der Chaldeeën, maar die ging met de hele familie. En met zijn vader en alles. Kwam toen terecht in de plaats Haran, genoemd naar de oudste zoon. Die overleed, dan wel overleden was, want het doet er nou even niet toe. Maar daarna, als Terach gestorven is, trekt Abraham uit Haran naar Kanaan toe, samen met zijn neef Lot. Nee, uit de kinderbijbel heb ik, maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Maar, hè? Abraham komt samen met zijn neef Lot in Kanaan. En dan krijgen ze samen wat oneenigheid, omdat ze wat veel vee hebben en dan moeten ze toch een beetje afspreken... welke kant van het land ze zullen kiezen. En dan zegt Abraham tegen Lot, nou kies jij maar eerst. En dat ligt dan ook zeer voor de hand, omdat Abraham wat de aardse zaken betreft... omdat Lot inderdaad wat de aardse zaken betreft eerst geboorterecht heeft boven Abraham. Niet naar Gods belofte, want volgens de belofte ontving Abraham het eerst geboorterecht... maar naar menselijke norm kwam het eerstgeboorterecht terecht bij Lot, zodat hij hogere rechten had. En Lot zegt, ik ga die kant op. Toen zei Abraham, oké, neem ik de andere kant. En Lot koos de kant van Sodom, die richting op. En daar was hij nogal consequent in, want hij kwam uiteindelijk zelfs in Sodom terecht. En dan ga ik even heel snel, zonder het te verklaren. De situatie in Sodom is een uitbeelding van de situatie van Israël onder de wet. Zodat Lot een uitbeelding is van Israël, maar Israël onder de wet in Sodom. En daar moet ik meteen wat bij zeggen. Want als we praten over Israël onder de wet, hebben we het nooit over 10 stammen. Maar altijd over 2. Dat kan ik ook niet helpen, maar dat komt gewoon omdat de 10 stammen van Israël nooit echt onder de wet geleefd hebben. Die werd wel aan hen gegeven, daar gaat het niet om, maar ze hebben er nooit onder geleefd. Ze hebben nooit gedaan wat goed was in de ogen des Heren. Dat lees ik nergens ooit in mijn Bijbel. Kortom, juist om die reden verdwenen ze uiteindelijk in de ballingschap. Waarna ook vervolgens de 2 stammen in ballingschap verdwenen. Maar die kwamen daaruit terug. En sinds de terugkeer van de 2 stammen uit de Babylonische ballingschap leefden zij hardnekkig, tot in onze dagen zelfs, onder de wet. Dat wilden ze voorheen niet. Maar toen ze uit Babel terugkwamen, toen hadden ze ineens het judaïsme uitgevonden. Kortom, de verzameling van godsdienstige wetten en regels, waaronder orthodox jodendom, nog steeds leeft eigenlijk. Kortom, spreken we over Israël onder de wet, en dan hebben we het eigenlijk over 2 stammen. Uiteindelijk in elk geval. Trouwens, wat Lot betreft kan het niet missen, want Lot koos het gebied in de richting van Sodom. Lees u de geschiedenis in Genesis maar na, maar alsjeblieft een andere keer. Hij koos de kant van Sodom, en uiteindelijk vinden we hem in Sodom. En dat laatste, de situatie uiteindelijk in Sodom, is een uitbeelding van de uiteindelijke situatie van Israël. De uiteindelijke situatie van Israël was namelijk die situatie van 2 stammen, terug uit de Babylonische ballingschap, maar onder de wet. En zelfs vrijwillig gekozen, want de Heer zelf maakte er bezwaar tegen. Nee, in het Oude Testament al, in de profetieën van na de ballingschap en later, maakte de Heer er bezwaar tegen in de dagen van zijn omwandeling op aarde. Maar het was de situatie van Lot in Sodom. Wat er uiteindelijk gebeurt, nee, laat ik het anders zeggen. De naam van Lot beeldt dat sowieso al uit, dat is al heel gemakkelijk, want Lot betekent een sluier. Wat een vreemde naam is voor een man. Hè? Huh? Maar Lot betekent de sluier, kortom, een bedekking. Het aangezicht bedekt. En dat hoef je maar even na te lezen in 2 Korinthe 3, voor het gemak dan, hè, om het eens snel te zeggen. Lees je gewoon na in 2 Korinthe 3. En dan ziet je wat dat betekent, die bedekking, die sluier, die bedekking van het aangezicht. Dat is de bedekking die over een wettisch jodendom, of over een wettisch Israël ligt, waardoor het min of meer verblind is. Maar wat er daarna gebeurt, is dat de Heer een oordeel brengt over Sodom. Dat is Genesis 19. En het oordeel over Sodom komt overeen met het oordeel wat er in het verleden gekomen is over het officiële Joodse volk. Beter, over de Joodse staat. Uitlopend, of tot een climax komend, in het jaar 70 van onze jaartelling, bij de verwoesting van Jeruzalem. Toen kwam er ook vuur. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verbrand. Nee, dat is na het einde van de Bijbelse geschiedenis, maar niettemin, dat is een bekende zaak. En er komt er nog bij dat in het boek Openbaring bijvoorbeeld, Jeruzalem wordt aangeduid met de naam Sodom. Er staat de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. En Egypte, maar dat maakt geen verschil. Want Sodom is een uitbeelding van het wettische Jeruzalem, het Joodse volk onder de wet. Maar er kwam een oordeel over. En de situatie van Israël in Egypte, in de slavernij van Egypte, is net zo goed een uitbeelding van de situatie van het Joodse volk onder de wet. En er kwam een oordeel over Egypte. Maar zoals Lot gered werd uit Sodom, zo werd Israël in de tijd gered uit Egypte. Dat wilde eigenlijk ook niet eens gered worden, Israël trouwens ook niet. Eigenlijk niet, maar ja, er zat weinig anders op. En zo was het met Lot ook. En als er dan sprake is van de red van Lot die dan uiteindelijk toch de stad uit moet, terwijl er bovendien in Sodom, in Genesis 19 zelfs ook gesproken wordt over de vijanden van Lot die hem wilden verhinderen te vluchten, op zijn minst. Er was nog meer aan de hand, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan blijkt dat die vijanden van Lot inderdaad geslagen worden met verblindheden. Dat wil zeggen, met zoveel licht dat ze erdoor verblind werden, toen helemaal niet meer wisten waar ze waren en niks meer uit konden richten. Maar die verblindheden, dat leest u dan gelijk ook maar even na in 2 Korinthe 3. Want die verblindheden, dat vele licht, is gewoon een beeld van het vele licht, het grote licht van het nieuwe verbond. De heerlijkheid van het nieuwe verbond heet het eigenlijk. Want dat zou aanbreken. Maar Lot wordt daaruit gered, zodat uiteindelijk Lot de uitbeelding is van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in de tijd. Dat wil zeggen, het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in de dagen, zeg maar, van Handelingen. Aan het begin dus van onze bedeling. Verlost uit Jeruzalem, uit de legerplaats. Niet echt vrijwillig, want dat is wat overdreven. Maar niettemin toch daaruit gered. Men wilde eigenlijk niet. Men wilde eigenlijk vasthouden aan de situatie van Sodom. Of anders, men wilde eigenlijk liever in Jeruzalem blijven. Maar men moest eruit. Uiteindelijk is dat met de gelovigen in het begin van onze bedeling, in de geschiedenis van Handelingen ook gebeurd. Want hoewel de gemeentelijke bedeling begint met een grote gemeente van gelovigen uit de Joden, in Jeruzalem eindigt de geschiedenis dan toch met de verdwijning van alle gelovigen uit Jeruzalem alvorens Jeruzalem verwoest werd. En dat zie je in de dagen van Handelingen al gebeuren en je ziet het ook trouwens gebeuren in de brieven van Paulus, daar blijkt het ook al uit. Die gemeente daar, die verdwijnt uit Jeruzalem, wordt daaruit verdreven min of meer door vervolgingen en aan de andere kant verarmt die gemeente ook. En de laatste oproep die we vinden, als we hem tenminste deze keer letterlijk nemen, is die van Hebreeën 13, waar gezegd wordt dat men zou moeten gaan uit de legerplaats. Samen met de Heer Jezus, met de verwijzing naar dat de Heer zelf ook buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats gekruist is, en men zou dus ook de legerplaats moeten verlaten. En dat betekent dat men ook letterlijk Jeruzalem zou moeten verlaten, vanzelfsprekend. Maar overdrachtelijk betekent het dat men uit het Jodendom zou moeten treden. Iets wat de gelovige Jood tot op heden nog niet graag doet. Meestal wordt de gelovige Jood, als een orthodoxe Jood tot bekering komt in onze dagen, wordt hij meestal met geweld uit de legerplaats, uit het Jodendom gehaald. Of gejaagd. Hij wil ook liever niet, net als Lot. Dat is nog steeds zo. Nee, het zou anders moeten zijn. Goed, maar daar gaat het nou niet over. Het gebeurt wel zo. Nou, dat is wat met Lot gebeurt. En de aardigheid is nu dat wij in Genesis 19, vers 22 bijvoorbeeld. Iets eerder geloof ik. Even kijken. Hij moet verdwijnen uit Sodom. Dan zegt hij in vers 19... Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen en gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij aan mij gedaan hebt om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen. Hij zei, dat is te ver weg, want hij moest naar het gebergte. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Hij zegt, ik red het niet, ik kom niet ver genoeg weg. En dan zegt hij, zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten. En zij is klein. Laat mij toch derwaarts behouden worden. Is zij niet klein? Opdat mijn ziel leven. Kortom, hij heeft een stad, een klein stadje ontdekt. En hij vraagt of hij daar dan naar vluchten mag. En dan zegt de Heer, in vers 22, haast. Behoud u derwaarts. Haast wil zeggen, loop hard, hè? Haast u. Haast u, on the double, zeggen de Engelsen dan. Nou goed, haast. Behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. En Zoar betekent klein. En dan staat er, de zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. En toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen van de Heer uit de hemel. Enzovoorts. En de gedachte is heel eenvoudig. Dat Zoar namelijk is eigenlijk gewoon de uitbeelding van de situatie van de gemeente. De ene stad wordt verwoest, maar er blijkt nog een klein stadje te zijn en daar mag je dan naartoe. Zoar, het kleine. Het, zullen we zeggen, de kleine kudde. Het verachte, het onedele, het onopvallende, maar dat is de gemeente. En het gelovige overblijfsel uit de Joden, voorgesteld door Lot, is inderdaad terechtgekomen in, zeg maar, de gemeente. Het is wat onnauwkeurig gezegd, maar niettemin klopt het zo wel. Nou, ik zou trouwens even moeten wijzen op, ik meen, moet even zien of ik het zo gauw vinden kan. Genesis 14, vers 2. Genesis 14, vers 2. Waar staat dat de krijg gevoerd werd met Bera, de koning van Sodom, met Bessa, de koning van Gomorra, met Sinab, de koning van Adama, en met Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Zodat hier vijf plaatsen genoemd worden, op een rijtje. En wij weten dat het oordeel kwam over vier van deze. Over Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Want die werden met het vuur van de hemel verwoest. We zeggen meestal Sodom, maar het was Sodom en Gomorra, maar nog vollediger, Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim. Maar het rijtje zelf is hier nog langer, er wordt ook Zoar bij genoemd. En dat betekent dus dat als je hier al bij elkaar horen, deze vijf, dan zou je verwachten dat het oordeel ook over deze vijf zou komen. Maar in werkelijkheid komt het oordeel maar over vier en die vijfde blijkt een heel onopvallende te zijn en die blijft gespaard. En dat is het plaatsje waar Lot heen vlucht. Die vijfde blijkt een heel onopvallende te zijn en die blijft gespaard. En dat is het plaatsje waar Lot heen vlucht. Nou, voor degene die wat van de symboliek weten, hè, dat is dit verhaal weer, dit gebaar ook. Hè. De vier en die ene er tegenover. Vier worden verwoest, vier staat sowieso voor wat voorbij gaat, voor het vergankelijke. Maar die ene, die blijft inderdaad, want die ene staat voor verborgen dingen. Dat klopt ook, want Lot verbergde zich, schuilt daar voor het oordeel enzovoorts. Nog afgezien van, maar ik ga het nou niet uitleggen. Als u het weten wilt, vraagt het maar eens hier en daar rond. Dan legt iemand u dat wel uit. Want waar nog bij komt dat deze 4-tot-1 verhouding, hè, die 4 tegenover die ene vijfde, die 4-tot-1 verhouding dezelfde is als de verhouding tussen de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Met andere woorden, de 4 komt overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar dat is een beeld van de wet. Kennis van goed en kwaad, dat is toch de wet? Dat leert de wet toch? Kennis van goed en kwaad. En die ene daar tegenover, die vijf dus, dat is wat voorgesteld wordt door de boom des levens. Wel als de een de wet en dus het oude verbond is, dan is die andere uiteraard, de boom des levens is uiteraard gewoon een uitbeelding van het nieuwe verbond. En dat is makkelijk genoeg, want als in de Bijbel uitdrukkelijk de situatie onder en in het nieuwe verbond beschreven wordt, wordt ook bijna steeds melding gemaakt van de boom des levens. Kan niet missen. Maar het is van de vier naar de één. Of van de vier naar de vijfde. Van de vier naar die ene die overblijft. Nou, dat is wat in deze geschiedenis ook wordt uitgebeeld. Die vier steden worden verwoest, maar die ene andere, de Zoar, het kleine plaatsje, dat blijft inderdaad bestaan. De Zoar. Daarheen vlucht Lot. Nou, dan maar weer meteen terug naar Genesis 19. Dan komen we daar terecht in vers 30. Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen en hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee dochters. Hij had twee dochters, waarom dat is, dat lijkt me duidelijk. Lot was de man met eigenlijk het aardse eerstgeboorterecht. Nee, als hij de eerstgeborene zou zijn geweest naar de belofte, dan zou hij twee zonen gehad hebben, Maar nou is hij de eerstgeborene naar de aardse normen, dan heeft hij dus twee dochters. Is die te volgen? De zonen, het mannelijke staat voor het geestelijke en dus eventueel voor het hemelse, terwijl de dochters, het vrouwelijke, staat voor het zichtbare en dus het aardse. Dat is de gedachte. Zodat door die twee dochters van Lot inderdaad zijn eerstgeboorterecht wordt uitgebeeld. Eerstgeboorterecht van, zeg maar, Israël weer in het algemeen, want daar komt het op neer. Maar dan met betrekking tot de aardse kant. Dat is wat hier uitgebeeld wordt, hierin. En dan staat er, hij woonde in een spelonk. Dan was je niet de eerste die dat deed, ook niet de laatste trouwens. Later, ik moet bij deze gelegenheid altijd meteen denken aan David, die woonde ook in een spelonk. En die had daar een verzameling ongeregeld, want ik heb er nog steeds geen betere uitdrukking voor gevonden, om zich heen. Nee, alle man die een schuld had en die bitterlijk bedroefd was en hoe dat maar heten mag, die kwamen buiten de legerplaats tot David om zich bij hem te voegen, om hem als koning te erkennen. Per slotverrekening was hij gezalfd, maar het zou nog even duren voordat hij officieel koning over Israël zou worden, zodat dat ook een onderbreking is in de heilsgeschiedenis. Kortom, in die onderbreking van de geschiedenis, na Davids salving, maar voor zijn officiële aanstelling tot koning, was David buiten Israël, ergens in een woestijn en woonde in een spelonk van Adullam. Maar is dit ook, dit is precies hetzelfde. Hij woonde in een spelonk, beeld precies hetzelfde uit, ergens buiten. Waarom het een spelonk was, ga ik nou allemaal niet uitleggen, hè? Maar goed, twee dochters. Toen zeiden, eens kijken, zijn jullie allemaal 18 geweest? Of is het 16 tegenwoordig? Nou goed. Toen zeiden de eerstgeborenen tot de let op dat het begrip eerstgeborene er staat. Had ook gewoon kunnen staan, toen zei de oudste, of de grootste. Maar er staat eerstgeborene, zodat je even moet opletten. Het gaat over eerstgeboorterecht en zo, hè? De eerstgeborenen zeiden tot de jongste, onze vader is oud en er is geen man in dit land om tot ons in te gaan naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En zij gaven die nacht haar vader wijn te drinken en de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En het schiedde des andere daags dat de eerstgeborene zeide tot de jongste, zie, ik heb gisteren nacht bij mijn vader gelegen. Laat ons ook deze nacht hem wijn te drinken geven. Ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En ze gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken en de jongste stond op en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. En de eerstgeborene baarde en zonen noemden ze naam Moab. Alsjeblieft, daar heb je Moab. Daar komen dus de Moabieten uit voort. Vervolgens. Staat er trouwens achter, wat zeg ik toch? Er staat, deze is de vader der Moabieten. Tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemden ze naam Ben-Ammi. Deze is de vader der kinderen Ammons. Tot op deze dag. En meestal worden ze gewoon aangeduid als Moab en Ammon. Twee zonen dus van Lot. Of waren het zijn kleinzonen, daar wil ik afwezen. Nee, het is niet duidelijk welke generatie het is. Normaal tel je generaties immers, hè. Dat is hier moeilijk. Zit er nou één tussen of niet? Ja, je kan ja zeggen, je kan ook nee zeggen, het is altijd waar. Zit er één tussen of niet? Hangt er vanaf langs welke kant je komt. Kortom, zijn het nou rechtstreeks zonen van Lot Of komen ze pas een generatie later? Zijn ze eerste of tweede? Graad heet dat, hè? Familie de eerste of tweede graad. Dat is dan het verhaal. Het is niet helemaal te zeggen, het is een merkwaardige zaak. Maar dat komt omdat het rechtstreeks samenhangt met onze bedeling. Want het hele punt is dat deze Moab en Ammon eigenlijk de aanduiding zijn van de gemeente. Lot was immers, moet je consequent zijn, en Lot was een beeld van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. Ze werden verlost uit Sodom en Sodom werd vervolgens verwoest. En uit dat Joodse overblijfsel, noemen ze het Joodse overblijfsel, uit het begin van onze bedeling, wie zal ik het eerste noemen? Nou, vooruit deze keer dan Petrus. Kortom, alle 12, en ik mag Paulus natuurlijk ook niet vergeten, het waren allemaal Joden. Verlost van de wet, daaruit bevrijd. Voor Paulus betreft geldt het zelfs wel bijzonder letterlijk, omdat bij hem daar een grote nadruk op gelegd wordt. Van de andere discipelen of apostelen weten we dat niet zo precies, maar van de apostel Paulus wel. Hij was zwaar onder de wet, was ook inderdaad onder een deksel, was onwetend, begreep er allemaal niet zoveel van. Totdat aan hem die verblinding verscheen, zal ik maar zeggen, dat grote licht op de weg naar Damascus. Zie dan? Hetzelfde verblindende licht wat bij buiten Sodom ook verscheen, hoor, buiten het huis van Lot daar. Maar goed, daar ga ik nou maar even niet op in. Maar diezelfde verblinding speelt zich eraf. Niet een verduistering, maar een overmaat van licht, waardoor men ineens niks meer zag. Maar dat is wat aan Paulus gebeurde. Kortom, de man werd uit de diensthuis bevrijd, om zo te zeggen, van onder de wet gehaald, daar buiten geplaatst, enzovoorts. Hij blijft het dus zijn leven lang volhouden, dat hij met Jeruzalem en zo vervolgens niks meer te maken had. Daar buiten stond, niks, geen verband mee had, enzovoorts. Kortom, stond buiten Sodom, dat is het verhaal. Nou, daaruit is inderdaad de gemeente gebouwd. Dat wil zeggen, de gemeente is wat dat betreft voortgekomen uit het gelovig overblijfsel van het Joodse volk. Wat de prediking betreft, wat de geestelijke, wat de mannelijke lijn betreft, eigenlijk. En om het verhaal nou eens kort te vertellen, maar ik heb het hier al zo vaak moeten aanhalen, ik kan het ook niet helpen. Dat is de mannelijke lijn, wat ik nou noem. De lijn van de geestelijke dingen, de lijn van de beloften. Maar wat de vrouwelijke lijn betreft, wat de aardse kant van het verhaal betreft, blijkt dat de gemeente niet hoofdzakelijk uit Joden bestaat. Die vrouwelijke lijn is dus niet gevolgd met betrekking. Of die mannelijke lijn is niet gevolgd met betrekking tot de roeping van de gemeente. Het blijkt dat langs de andere kant, langs de vrouwelijke lijn, langs de aardse kant dus, de gemeente in meerderheid niet gevormd wordt uit de Joden. Maar uit, nou ja, dan zeg ik het maar weer, hè. Niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. En dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. Langs een vrouwelijke lijn, in ieder geval, die 2 dochters. De 2 staat voor eerstgeboorterecht sowieso, maar langs de aardse kant geredeneerd. En verder, komend uit Lot, hetgeen nog altijd wijst op de andere en zelfs oudere tak van de familie. De afstammeling in dit geval dan van Haran. Nou, hoe dat ook zij, die Moab en Ammon, die 2 zonen, dan wel kleinzonen van Lot, zijn de uitbeelding van de gemeente in onze dagen. Daarom zijn het er ook 2, de gemeente wordt altijd als 2 in de symboliek aangeduid. Hè? Als 2, omdat het nou eenmaal eerst geboorterecht heeft boven het Joodse volk of boven Israël van nature. En dus een dubbel deel ontvangt. En uit de namen van deze beide mannen blijkt het ook. Want de 1 heet Moab en dat betekent zoveel als van dezelfde vader of van de vader. En de andere heet Ammon en dat betekent van het volk. En in de praktijk betekent het gewoon van dezelfde vader en van hetzelfde volk. Het aardige daarbij is, dat als je dat zo letterlijk mogelijk interpreteert, dan blijkt dus dat van de gemeente met zijn eerstgeboorterecht boven het Joodse volk in elk geval gezegd wordt dat het niettemin, zelfs langs een vrouwelijke lijn, toch van dezelfde vader en van hetzelfde volk is. Waarmee bevestigd wordt dat de gemeente in zijn algemeenheid inderdaad geacht wordt af te stammen, van nature af te stammen, in meerderheid dus af te stammen, inderdaad van de andere tak van de familie, kortom van de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal en Moab en Ammon staan daarvoor. en ze hadden dus rechtstreeks verband met onze tegenwoordige bedeling. En nou ja, dat blijkt het meest natuurlijk eigenlijk uit deze geschiedenis, maar het speelt een rol overal waar Moab vervolgens of Ammon weer een rol speelt. Ik moet er trouwens bij zeggen dat als Israël in de tijd uit Egypte uitgeleid wordt door de woestijn en dan naar Kanaan moet, tot aan Sittim zou ik dan maar zeggen, dan moeten ze gaan door het gebied van Edom. Moab en Ammon. Moab, dat weten we, anders sprak ik er nou vanavond niet over. Ze waren daar gelegerd in het gebied van Moab. Op de grens min of meer tussen Moab en wat later Ammon zou blijken te zijn. Maar het punt is, ze moesten door het gebied van Edom, Moab en Ammon. En het punt is dat ze wel door Moab en Ammon gingen, maar niet door Edom. Ja, dat is het verhaal. Ze wilden door Edom, maar Edom zei geen sprake van. En bij die gelegenheid zei de Heer ook niet van, nou, dan zullen we jullie weer krijgen, want mijn volk moet er door. Integendeel, wat er toen gebeurde, was dat Israël om het gebied van Edom, Esau dus, hè, het volk van Jacob moest om het gebied van Esau heen, jawel. We moesten om Edom heen, maar ging wel degelijk door Moab en Ammon. En wat dat uitbeeldt, wel heel eenvoudig. Moab en Ammon hebben verband met onze tegenwoordige bedeling en dus met de gemeente en met de 10 stammen van Israël. Terwijl aan de andere kant Edom verband houdt met het ongelovige Joodse volk. Het ongelovige Joodse volk, dat is wat Edom uitbeeldt. Zodat de zaligheid niet terechtkomt bij het ongelovige Joodse volk. Men trekt daar dus omheen. Maar gaat wel door Moab en Ammon. Dus niet de 2 stammen ontvangt de zaligheid, maar wel de 10. Daar komt het op neer. Waarbij ik voor de goede orde, ik weet nooit in welke volgorde ik het vertellen moet, maar voor de goede orde moet ik er dan maar even bij zeggen. Dat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël niet gegeven werd aan Juda en dus niet aan de 2 stammen, maar het werd gegeven aan Jozef en vervolgens Efraïm en dus werd het gegeven aan de 10 stammen. Het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël is dus zoek, dat wil zeggen is met de 10 stammen verdwenen. En als wij nu over het eerstgeboorterecht praten, dan hebben we het over het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk of boven heel Israël. Dat kan wel zijn, maar neem niet weg dat het eerstgeboorterecht van de gemeente in feite rechtstreeks, niet symbolisch, niet typologisch, maar rechtstreeks ontleend is aan het eerstgeboorterecht wat nou eenmaal berustte bij de 10 stammen van Israël. En dat is het verhaal hier ook. Lot was van nature de eerstgeborene boven Abraham. En via Lot komen Moab en Ammon. Enzovoorts. En dat is wat hier op de achtergrond inderdaad een rol speelt. Zodat inderdaad het volk trekt om Edom heen. Dat wil zeggen, de zaligheid komt niet terecht bij Edom en dus komt niet terecht bij het ongelovige Joodse volk. Men moet er omheen en gaat wel door Moab en Ammon. En dat speelt hier een rol in deze geschiedenis. Nou. Waarbij ik nog moet vermelden dat bij die gelegenheid wel degelijk gezegd werd dat Israël ooit in de toekomst verlost zal worden onder het nieuwe verbond, maar dan wel degelijk door Edom zal gaan. Ook letterlijk, maar het gebeurt dan letterlijk, omdat in de toekomst wel degelijk het tweestammenrijk, de Joden dus, het Joodse volk, tot geloof zal komen. Zodat ze dan alsnog zullen gaan over wat, ik meen een nummer die al genoemd wordt, de Koninklijke Weg. Dat is in de toekomst. Maar het leuke is dat de omtrekkende beweging om Edom heen ook net zo goed een uitbeelding is van de gebeurtenissen in onze dagen. De omweg van die de zaligheid maakt. Het omweg van het overblijfsel, of hoe je dat maar zeggen moet. Nou goed, dat is wat betreft Genesis 19. Daarna zouden wij eigenlijk moeten pauzeren. En dat doen we dan ook maar meteen, hè? Ja. Tot zover dan een beetje over Moab en eventueel Ammon. moet dus duidelijk zijn dat die namen rechtstreeks verband houden met de roeping van de gemeente, die naar vrouwelijke kant, naar natuurlijke kant, voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Generaliserend gesproken. En om het dan helemaal duidelijk te zeggen, ik bedoel daar dus mee dat de meerderheid van de gelovigen uit onze bedeling van nature inderdaad rechtstreeks afstamt van de 10 stammen van Israël. Dat speelt voor de behoudenis geen rol, dat maakt absoluut niet uit. Zo goed als elke heiden deel kan krijgen aan het jodendom en jood kan worden, zo kan elke heiden in onze dagen deel krijgen aan de gemeente. Het heeft met afstamming niks te maken, maar in de praktijk zal blijken dat de meeste mensen die tot geloof komen in onze bedeling inderdaad van nature afstammeling of erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. Voor ons maakt het niks uit, maar voor God uiteraard wel. Ik blijf dat steeds herhalen, want voor God is het van belang, dat is het van belang, omdat daarmee vast komt te staan dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft wel degelijk vervuld zijn geworden in de dagen en sinds de dagen van de opstanding van Christus. Terwijl als we het niet zien, de redenering omgedraaid wordt. Dan zegt men, Israël, dat is het Joodse volk, dat was ongelovig. Dus Gods plannen met zijn volk en de beloften aan zijn volk zijn niet vervuld. Tot op heden. En als men dan heel positief is, dan zal men nog zeggen, maar zullen in de toekomst vervuld worden. Kortom, dan krijgen Gods plannen gestalte, maar niettemin heeft de mens dan toch kans gezien om het 2000 jaar uit te stellen. En dat is niet waar dus. Niet dat het ons persoonlijk wat uitmaakt, maar het is domweg niet waar, ook van Gods kant uit niet. Het blijkt namelijk dat God zijn volk verdeeld had in twee delen, zoals Jacob dat ook deed toen hij Esau tegemoet ging. Edom tegemoet ging, het ongelovige Joodse volk is dat, hè? Edom. Maar goed, Jacob ging Esau tegemoet en die deed iets geraffineerds wat we nog steeds kwalijk nemen. Hij verdeelde de familie namelijk in twee delen. En degene die hij het beste kon missen, die expendable waren, zo heet dat geloof ik, hè? Degene die het beste kon missen, liet hij voorop lopen en dan een hele poos niks. En dan kwam de rest van de familie, ja. Er kwam de rest van de familie, want zei hij, lees het maar na, dat staat niet in de kinderbijbel, maar het staat wel in de Bijbel. Want zei hij, als het fout gaat, dan wordt die eerste lijn, die wordt dan inderdaad misschien gedood, maar dan blijft altijd die andere helft van de familie nog over en daarmee gaat het dan goed. Die is dan gered. En dat is precies wat God zelf gedaan heeft toen hij het ongelovige Joodse volk tegemoet ging, zal ik maar zeggen. Het volk was tevoren verdeeld in twee delen, namelijk de twee stammen en de 10 stammen. De twee stammen stonden voorop, daarmee ging het inderdaad verkeerd. In het algemeen gesproken. Maar er waren altijd de 10 stammen nog. En die heeft hij goed verborgen. Want er is nog steeds over de hele wereld, sinds mensenheugenis, een grote vijandschap tegen het volk van God, omdat het nou eenmaal het volk van God is. Maar het aardige is dat het grootste gedeelte van dat volk van God niet eens zelf niet eens weet dat zij dat uitverkoren volk zijn. En dat geeft hun inderdaad een geweldige verborgen positie die hen inderdaad veilig stelt. Want dat is het verhaal. Daarom, je kunt er elke dag over spreken, maar dat maakt niks uit. Het wordt toch niet bekend. Het is bekend voor degenen die geïnteresseerd zijn. Maar dat maakt dan verder ook niet uit. Het kan ook geen gevaar. Maar in het algemeen houdt niemand daar ooit rekening mee. Je hebt nog nooit uit ongelovige hoek, zal ik maar zeggen, uit niet-christelijke hoek, heb ik nog nooit gehoord dat het verband wat er de eeuwen door geweest is, bijvoorbeeld tussen de Joden en met name Engeland, Amerika en Noordwest-Europa, dat verklaard kan worden uit het feit dat het eigenlijk broedervolken zijn. Dat het allemaal Israël is. Daar hoor je nooit iemand over. Dat weet men ook niet. Dat wil zeggen, men weet het waarschijnlijk wel, want het is helemaal niet geheim. Maar men rekent er niet mee. Het is uit de gedachte. De namen worden niet gebruikt. En als de namen niet gebruikt worden, dan heeft het geen betekenis. Dat is in onze wereld nog eenmaal zo. Ja, zo gaat dat. Hè? Dus inderdaad, een verborgen volk van God. Maar nou even terzijde. Laat ik nou zeggen, een verborgen volk van God. Welk volk is dat dan? Dan moet je eerst zeggen, dat is de gemeente. En als ik dan zeg, dat bedoel ik niet, mag je altijd nog zeggen, dat zijn de 10 stammen van Israël. Hoewel de term volk van God niet helemaal correct is dan trouwens. Want dat moet het nog worden, hè, in de toekomst eigenlijk. Maar niettemin is het wel zo. Het verborgen uitverkoren volk, dat is de gemeente. Maar anders gezegd, dat is naar de mannelijke kant geredeneerd, maar naar, anders gezegd en dus naar vrouwelijke zijde geredeneerd, zijn het inderdaad de 10 stammen van Israël. Nou, daar is nog een voorbeeld van, maar dat heb ik tamelijk uitgebreid inmiddels, dacht ik, al besproken in de andere bijbelstudies die we hier houden over Israël in de woestijn. Want we hebben uitgebreid stilgestaan bij de roeping van Mozes en wat ermee samenhing. En toen bleek dat Mozes zich voorstelde, ik zeg het nu echt heel kort, want ik heb het toen uitgebreid besproken. Dat Mozes stelde zich aan Israël in Egypte voor als de beloofde verlosser. En hij hoopte dat zij hem de verlosser zouden herkennen, staat allemaal in de Bijbel. Maar niettemin, zij beliefde hem niet. En het Israël in slavernij onder de wet, of ik kan het zeggen, Israël in slavernij in Egypte, is een beeld van het Joodse volk in slavernij onder de wet. Maar die wilden hem niet. Dat wilde de Heer Jezus, de echte Mozes, niet. En wat deed Mozes dus? Die verdween en kwam ergens in de woestijn terecht. In Midian, bij koning, dan wel hogepriester, Jethro. En werd daar de schoonzoon en dus de zoon van Jethro. En dus eigenlijk de erfgenaam van de troon over de Midianieten. Hij was de Midianitische kroonprins. Jawel, nou Jozef heeft het ook nooit verder gebracht dan de een na hoogste in Egypte. Maar, hè? En Mozes was dat eigenlijk ook, als de zoon van de dochter van Farao. Maar in plaats van in Egypte kwam hij in Midian terecht. En Midian, het volk Midian, is afstammeling van Midian. En meneer Midian dus, en meneer Midian was de zoon van Abraham. De broer van Ismaël en Isaac. Nou ja, het waren allemaal halfbroers van elkaar, zeggen wij dan. Allemaal verschillende moeders. Maar dat doet nog even niks te zaken. Midian is wel degelijk de zoon van Abraham, en wordt dus geacht ook broedervolk te zijn. En in de geschiedenis van Exodus 2 is dat heel eenvoudig. Dat wil zeggen dat Mozes daar verworpen wordt door Israël in slavernij in Egypte. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus verworpen werd door het Joodse volk levend onder de wet en in het diensthuis. Maar als alternatief kwam Mozes terecht bij Midian, de andere tak van de familie. Wat verder terug, hè? Maar niet in de andere tak van de familie. Hij kwam terecht in Midian en werd daar de leider van het volk vanwege zijn positie. Of eventueel, hij werd de leider, de herder namelijk, van de kudde van Jethro de priester. Dus Mozes was daar eigenlijk koning en priester. Misschien, ik moet eigenlijk andersom zeggen, dat is daar ook beter, in Exodus 2. De koning, hij was daar de priester en koning, bovendien herder van de kudde in Midian. Nou, die kudde van Midian, dat is dus uiteraard gewoon, of het volk van Midian, is dus weer gewoon een beeld van de gemeente eigenlijk. Maar in breder verband en langs de vrouwelijke lijn is het een beeld van de 10 stammen van Israël. Kan niet missen. En let even op dat je daar dus ook zo'n vertraging hebt. Hè? Mozes is 40 jaar oud, presenteert zich als de verlosser. Men wil hem niet. We zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zei. Zoiets, hè? Zei men, bij wijze van spreken dan. Daarna wordt de geschiedenis 40 jaar uitgesteld. Want de volgende 40 jaar is Mozes priester en koning dan wel herder van de Midianieten. En als er weer 40 jaar voorbij zijn, komt hij alsnog terug en redt alsnog Israël uit Egypte. Hetzelfde verhaal. Met een vertraging dus, onderbreking in dit geval van 40 jaar. Goed. Nou, Midian dus. En die hebben we ook gezien hier, want de Midianieten werden genoemd in vers 7 van Numeri 22. Weet u nog hoe de dochter van Jethro heette? Sippora. Sippora, het vogeltje. En wat staat hier in Numeri 22 vers 4? Te die tijd was Balak de zoon van Zippor, koning der Moabieten. Zo is de wereld dus maar klein. Zippor. Het is een man, dus die heet Zippor. Als de vrouw geweest was Sippora. De vogel. Het vogeltje. Een vogel, ja. Heeft iets te maken met de hemelse positie dus. En die namen komen echt alleen maar daar in de Bijbel voor. Maar we hebben ineens kortsluiting. Bij de Midianieten was er een Sippora. En hier bij de Moabieten met wie ze samengaan, is er een Zippor. Een uitbeelding dus van de hemelse positie van de gemeente. Maar meer zal ik er nou ook niet over zeggen. Dan zal ik mijn best doen om u nog eens wat anders te vertellen. Ik hoop dat u een beetje warm gedraaid bent. Dan kunnen we even in een hoog tempo. Want het andere verhaal is natuurlijk dat Biliam geroepen was uit Syrië. En dat is een uitgebreid verhaal wat ik op onze vorige Bijbelstudiedag trouwens besproken heb. Naar aanleiding van de geschiedenis van Elisa en de Syriërs, die bij Dothan terechtkwamen. En toen zei Elisa tegen ze: dit is de verkeerde plek, je moet niet bij Dothan wezen. Toen werden zij geslagen, de Syriërs, met verblindheden. Dezelfde, verblind, te veel licht. Ze zagen niks meer, maar hij leidde die blinde Syriërs naar de plaats waar ze volgens hem wel moesten zijn. Toen kwamen zij in Samaria. En dat is de hoofdstad van 10 stammenrijk. En in plaats van hen daar te doden, omdat ze nou eenmaal vijanden waren, kregen ze daar brood en wijn voorgezet, een maaltijd. Ik had Melchizedek nog meegenomen, maar dat gaat nou niet over. Nee, dat is de manier om het echt snel te vertellen. Kregen ze een maaltijd voorgezet, leven, een beeld van het nieuwe verbond, en daarna verdwenen ze gewoon weer weg naar Syrië. Want het punt is dat Syrië is in de Bijbel Aram. En Aram betekent letterlijk een hoogte. Nogal Schots, hoogland vertalen ze het meestal, maar het is gewoon hoogte. Hè? En Syrië komt nog wel eens wat keer in de Bijbel voor. Soms heel onopvallend, dat zie je trouwens ook zo. En soms wordt een andere naam gebruikt, soms wordt namelijk namen van steden in Syrië gebruikt. Syrië was is in de hele Bijbelse geschiedenis door een tamelijk ongedefinieerd gebied, liggend ten noorden van het beloofde land, maar ook ten oosten daarvan, tot in Mesopotamië aan toe. En in het laatste deel van de Bijbelse geschiedenis, namelijk in het Nieuwe Testament, is het nog gekker. Want daar blijkt zelfs dat Jeruzalem gelegen is in Syrië. Daar hebben we waarschijnlijk nog nooit aan gedacht, maar het is wel zo. Omdat in die dagen de naam Syrië de aanduiding is niet alleen van een bepaald nauwkeurig land op de kaart, want dat heeft eigenlijk nooit bestaan, zo'n Syrië, nooit goede grenzen gehad. Maar in Nieuwtestamentische tijd is de naam Syrië de naam van een Romeinse provincie. Kortom, de Romeinen hadden de toenmalige wereld die zij in bezit hadden onderverdeeld in verschillende gebieden, met daarover een bestuur enzovoorts. En een van die Romeinse provincies heette Syrië, naar het belangrijkste gebied wat het verdeel uit van maakte. Maar neem niet weg dat Judea en Jeruzalem, maar ook Galilea en ook Samaria officieel behoren tot Syrië. Dus een betrekkelijk ruim begrip. Maar ik zal u dat laten zien. Een van de manieren waarop Syrië genoemd wordt, heel bedekt, is de eerste keer. Dat is namelijk in Genesis 15. Ik zeg maar eerste keer, dat klopt niet helemaal. Maar in Genesis 15 blijkt Abraham een zoon te hebben en dat is een Syriër. We hebben het toch over zonen van Abraham vanavond. De man heet Eliezer. Eerste verse van Genesis 15. De man heet Eliezer uit Damascus. En Damascus ging de hele Bijbelse geschiedenis door, eigenlijk door voor de hoofdstad van Syrië. Dat was het niet echt, dat wil zeggen, er was geen echte hoofdstad. Misschien hadden ze zelfs helemaal geen hoofdstad uitgevonden. Maar Damascus is wel gedurende vele jaren, bij afwisseling, de zetel geweest van de belangrijkste Syrische vorst. En daar gaat het maar om. Het was niet altijd Damascus, maar Damascus is wel een van de grote steden en soms de grootste van Syrië. Noem dus eens iemand uit Damascus Eliezer. En Eliezer was volgens Abraham, dan kan niemand dat tegenspreken, Eliezer was volgens Abraham zijn zoon. Hij zegt namelijk, Genesis 15 vers 1, Heere, wat zult gij me, dus geeft de Heer hem zegeningen, dan zegt Abraham, Heere, wat zult gij me geven, ik heb er niks aan, ik ben al rijk zat en bovendien heb ik geen kinderen. En deze knecht, Eliezer uit Damascus, die zal mijn erfgenaam zijn. Die zal mijn zoon zijn, staat er letterlijk. Of het letterlijk in de vertaling staat, weet ik eigenlijk niet, ik dacht het wel. Maar het staat er echt letterlijk, in ieder geval in het Hebreeuws. Hij zal mijn erfgenaam zijn. Hij is mijn zoon.
Ja, dat staat het. De zoon van het huis zal erfgenaam zijn.
Ja, wij rekenen hem niet mee, maar daar heb je het weer. Hij is ook al een onderbreking in de geschiedenis, want we hebben het verhaal van Terach, zijn zoon Abraham en die zijn zoon Ismaël, dan wel Isaac. Maar daartussenin zit dan altijd nog even Eliezer. Daar gaat het maar om. Eliezer die hier een naam heeft, maar die een paar hoofdstukken later, als hij een vrouw voor Isaac moet gaan zoeken, niet eens meer een naam heeft. Dan is hij zelfs helemaal verborgen. Dan heet het gewoon de knecht van Abraham. Hoe belangrijk hij ook was, maar heeft niet eens een naam. Heel belangrijke figuur, belangrijker dan Isaac, blijkbaar. Hij staat boven Isaac, want hij moet een vrouw zoeken voor Isaac, maar hij heeft niet eens een naam. Kortom, dat is een verborgen figuur. Nou, daar gaat het maar om. Maar deze Eliezer, die oudste zoon van Abraham, dus feitelijk die oorspronkelijk eerste, die eigenlijk buiten de lijn staat, zal ik maar zeggen, die komt uit Damascus. Maar hij is een beeld, letterlijk, van de Heer Jezus Christus in onze dagen. De zoon van Abraham, in elk geval. Die verder niemand kent. En die ook niet in Israël gevonden wordt, officieel, want daar is hij niet. Hij komt ergens anders vandaan, heeft een ander thuis. Dat is de hemel, maar in dit verhaal heet het Damascus. Maar dat komt omdat hij, omdat deze Eliezer, net als elke Eleazar en net als elke Lazarus, een uitbeelding is van het priesterschap van het nieuwe verbond. Eliezer, Eleazar, Elazar, Lazarus, of hoe ze maar heten mogen, allemaal dezelfde naam. Mijn God is hulp, wordt het dan vertaald. Maar het is de aanduiding van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Zonder vermelding van zijn koningschap. En dat is dus Christus in onze dagen, degene die zich verbergt. De zoon van Abraham. Maar die wordt geassocieerd met Damascus. En dat is al niet zo gek, want alle gemeentelijke waarheid komt uit, nou, noem eens een plaats. Ja, Damascus. Maar waarom? Waarom? Omdat daar Paulus, de geschiedenis en de bediening van Paulus begint. Damascus. Niet Jeruzalem, uitdrukkelijk niet Jeruzalem. Hij schrijft het zelf verschillende malen en in het boek Handelingen wordt het ook uitdrukkelijk beschreven. Niet Jeruzalem, maar Damascus. En Damascus was de hoofdstad van Syrië, zodat de gemeentelijke waarheid, die immers door Paulus voor het eerst officieel gepredikt werd, de volle gemeentelijke waarheid, hè, die werd dus gepredikt vanuit Damascus en dus van niet vanuit de hoofdstad van de Joden, maar uit de hoofdstad van Syrië. Daar kwam Paulus tot bekering. Daar werden hem de ogen geopend, letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Daar gingen ze ogen open voor de heerlijkheid, voor het licht dus van het nieuwe verbond. Andersom, van daaruit ging hij ook naar de woestijn, naar de berg in Arabië, waar hem de hemel geopend werd en waar hij zoveel dingen gezien heeft die je aan de Corinthiërs niet vertellen kon, maar die hij vervolgens wel in zijn brieven geschreven heeft, laat ik dat erbij vertellen. En vanuit die berg in Arabië, vanuit Sini, want dat was het, keerde hij inderdaad weer terug naar Damascus. En zelfs dat is nog niet duidelijk aan de oppervlakte van de schrift, dan moet je nog teksten met elkaar vergelijken, anders merk je dat ook nog niet eens. Want zelfs dat is nogal verborgen. Ik wil heel wat schriftplaatsen naast elkaar leggen om tot de conclusie te komen dat Paulus' verblijf in Damascus werd onderbroken. Dat hij in de tussentijd weg geweest is, kennelijk, omdat hij dat elders schrijft, naar Arabië. Kennelijk naar de berg in Arabië, naar Sinai, enzovoorts. Om vandaar weer terug te keren naar Damascus, enzovoorts. Later moest hij dan vervolgens uit Damascus vluchten. Toen wilde hij naar Jeruzalem, maar daar was hij niet welkom. En uiteindelijk is hij dus gewoon teruggegaan naar huis. Naar Cilicië, Tarsen, enzovoorts. Dat maakt allemaal niet zoveel verschil, want het was allemaal gelegen in de Romeinse provincie Syrië. Ja. Nou goed, daar kom ik straks misschien nog op. Als ik nog tijd heb, maar nee, dat red ik niet. Met geen mogelijkheid. Maar dan hebben we het een andere keer wel over. Het punt is dus dat de oorspronkelijke zoon van Abraham, en dus eigenlijk de oorspronkelijke erfgenaam van de belofte, zou geweest zijn Eliezer uit Damascus. En Eliezer is dus een type van Christus. De middelaar, de hoge priester van het nieuwe verbond, maar daarmee tegelijkertijd natuurlijk van de gemeente. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar die komt van de aardse afstamming betreft, want langs de vrouwelijke lijn komt hij inderdaad dus uit Damascus, Syrië. En wat daarmee gezegd wordt, is dat inderdaad Syrië in de schrift, net als Moab en Ammon en net als Midian, maar dat Syrië heel duidelijk tot in het Nieuwe Testament aan toe de uitbeelding is van de positie van de 10 stammen van Israël, afgezonderd van Israël, toch een beetje behorend bij Israël, maar van daaruit zal de gemeente gebouwd worden. En dat blijkt natuurlijk uit de naam zelf, Aram, de hoge plaats, de hoge positie, want dat is de positie van de gemeente. Dat blijkt uit de roeping van Bileam, maar nou heb ik de zaak dus omgedraaid, want vervolgens komen wij met gemak in nummer 23 vers 7, waar gezegd wordt dat Bileam uit Syrië kwam, maar ik kan dat beter verder overslaan, omdat dat nou juist ons uiteindelijke onderwerp is, daar kom ik dus nog wel op terug. Maar laat ik het dan heel algemeen zeggen, om je hen op weg te helpen. Bileam is de man die door de Moabieten, zal ik maar zeggen, door Balak. Bileam is de man die uit Syrië gehaald wordt om Israël te vloeken. En als u een beetje weet waar het over gaat, dan weet u dat hij dat ook inderdaad zou doen, met aarzeling, maar hij zou Israël vloeken, maar in plaats daarvan spreekt hij een zegen uit. Verscheidene malen. In plaats van te vloeken, spreekt hij een zegen uit. Alles kwam erop neer dat het zou moeten zijn een vervloeking van Israël. Maar het werd een zegen. Wat het uitbeeld, kan ik op voorhand zeggen, want het verhaal wat makkelijker te volgen. De vloek die uitgesproken zou moeten worden, is de vloek over de 2 stammen van Israël. En dus over het toenmalige, in de eerste komst van Christus bekende Israël. En zo lezen wij daar ook over in het Nieuwe Testament, en vooral in de brieven, dat Israël onder de vloek terechtgekomen is. Alleen, in dat verband staat er Israël, maar men denkt slechts aan het bekende Israël en dus aan de Joden. Gestruikeld zijn enzovoort, zijn onder de vloek van de wet, onder de vloek van de zonde, hoe het maar heten mag, en vervloekt vanwege ongeloof. De zaligheid wordt van hen weggenomen, als dat geen vloek is, weet ik het niet meer. En de vloek spraken ze nog zelf uit ook. Uw bloed komen over ons en onze kinderen, mag je niet meer zeggen, maar dat hebben ze, zij hebben dat wel ooit gezegd, los van wat het dan precies betekent. Maar zo is het wel gegaan. Maar de andere kant van het verhaal is dat weliswaar een vloek werd uitgesproken over de 2 stammen van Israël, maar tegelijkertijd bleek dat te zijn een zegen voor de andere helft van Israël. Dat is het verhaal. Ik moet eigenlijk op de geschiedenis vooruitlopen, dan begrijp u het meteen. U weet van Bileam misschien niet wat hij allemaal gezegd heeft, maar wel wat er gebeurde. Toen hij op weg ging om zijn vloek uit te spreken. Dan weet u toch wat er gebeurde, hè?
Met die ezel.
Ja, u weet, die ezel begon te praten. Nou, dat bedoel ik nou nog even niet. De ezel deed eerst wat voor hij begon te praten. Wat deed hij?
Hij ging door de keer op de knieën. Hij drukte zich tegen de muur.
Men reed, Bileam op die ezel, reed tussen 2 muren. En de ezel drukte zich tegen 1 muur. En er staat uitdrukkelijk dat daarbij de ene been van Bileam klem kwam te zitten. Dat hij zijn been kneusde, zijn ene voet. Nou, heb je hem? Weet je nou wat het betekent? Ja. Bileam zelf werd vervloekt en gezegend. Dat wil zeggen, zijn ene been werd vervloekt. Hij kwam knel te zitten tegen de muur. Ik leg dat later wel uit als we eraan toe zijn wat dat, hoe dat gedetailleerd dan in elkaar zit. Maar 1 been werd hij aangewond en de andere been bleef vrij. Juist daardoor. Daar had hij ook gewond kunnen worden. Aan de andere kant was ook een muur. Maar hij werd verwond aan 1 been. En dat is precies waar het om gaat. Dat is wat met Israël gebeurd is. 1 been inderdaad gekneusd. Dat heb ik eens nagevraagd aan Jacob. En die heeft toen zijn verhaal verteld over hoe het was in Pniel. Weet u nog, aan de Jabok? En sindsdien ging hij hinkend door het leven. Jacob. Hè? 1 verwond been. Dat is het Joodse been. Het been van de 10 stammen. Maar de andere been was er altijd nog. En daar gaat het om. Nou, dat is het verhaal. Er komt een vloek, maar de vloek komt over de 2 stammen. In werkelijkheid bleek het een zegen te zijn. Een zegen voor de 10 stammen. Een hogere zegen dan ooit voor mogelijk was gehouden. Want dat is wat in de geschiedenis wordt uitgebeeld. Maar waar het om gaat is, de man kwam uit Syrië. Kwam uit waar Eliezer ook vandaan kwam enzovoorts. Dat was de oorsprong van deze dingen. En dat is de betekenis van Syrië, feitelijk. Daarna kom ik, dan ga ik maar even door, zolang ik nog tijd heb. Daarna kom ik in 2 Samuel 8. Er zijn er die geen tijd meer hebben zien. Tot ziens, hè. Dan kom ik in 2 Samuel 8. Waar het gaat over David en zijn krijgsverrichtingen. Want je moet het toch wel boven zetten, niet? En dan staat er in 2 Samuel 8, vers 6. En David legde bezettingen in Syrië van Damascus. En de Syriërs werden David tot knechten, brengende geschenken. En de Heere behoedde David overal waar hij heen toch. Zie je wat daar staat? David was koning geworden uiteindelijk. En David verovert Syrië, inclusief Damascus, als de belangrijkste stad des Syriërs. Zodat Syrië hier deel uitmaakt van het koninkrijk van David. En je zou zeggen, dat kan toch niet, het ging toch alleen over Israël? Ja, nee, het is wel zo. Syrië maakt hier deel uit van Israël. Maar dat Syrië wat hier aan David wordt onderworpen, is eenvoudig gezegd een beeld van de gemeente die deel krijgt aan het burgerschap Israëls. Maar dat is de mannelijke redenering, de geestelijke redenering. De andere natuurlijke en vrouwelijke lijn is die van dat die Syriërs inderdaad het type zijn van de 10 stammen van Israël. Waarna wij eigenlijk zouden terechtkomen in 2 Samuel 15. Maar dat is zo'n ingewikkeld verhaal, dat kan ik helemaal niet snel vertellen. 2 Samuel 15. Dat is een geschiedenis waar ik al vele jaren in studeer. Ja, de geschiedenis van Absalom. Hoe lang is dat al? Ik denk wel langer. Ja, daar was jij bij. Ja. Dat is heel lang geleden. Maar zoals gezegd, daar studeer ik nog steeds in. Maar daar lezen wij in de geschiedenis van Absalom. Die kent u waarschijnlijk niet. Want Absalom kreeg eerst moeilijkheden in de familie. Dat had iets te maken met ene Tamar.
Alweer?
Ja, die was nog afstammeling van Juda ook. Maar niet de Tamar uit Genesis 38. En er zijn heus niet veel Tamars in de Bijbel. Maar we zijn er nou al over 2 gestruikeld.
En wij niet de enige.
Nee. Nou, waar het om gaat is, Absalom kreeg onenigheid in de familie vanwege zijn zuster Tamar. Zat dat voor wie hij het opnam. En toen moest hij vluchten. En toen hij terugkwam van zijn vlucht, toen kreeg je pas het gedoe van dat hij het koningschap ambieerde, zal ik maar zeggen. En de onenigheid dus tussen de volgelingen, tussen zijn eigen volgelingen en die van zijn vader David. Maar de geschiedenis wordt dus inderdaad onderbroken. Absalom moet een poos weg. En hij vlucht naar Gezer, is het geloof ik. Dat staat in 2 Samuel 13, eerlijk gezegd. 2 Samuel 13, vers 37. Het leuke is dat ze zelfs die zin tussen haakjes gezet hebben. Absalom vlucht en toog tot Talmai, de zoon van Amihur, koning van Gezer. Kan ik allemaal niet uitleggen, maar Gezer staat voor uitdrijving, verwerping. En dan was hij dan 3 jaren en toen kwam hij weer terug. Maar in 2 Samuel 15, vers 8, zegt hij: want uw knecht heeft hem gelofte beloofd als ik te Gezer in Syrië woonde. Alsjeblieft. Er stond er in hoofdstuk 13 niet bij, maar hier staat uitdrukkelijk, het was Gezer, maar dat was Syrië. En hij had beloofd, indien de Heere mij zekerlijk weder te Jeruzalem zal brengen, zo zal ik de Heere dienen. Maar het hele punt is dat Absalom dus een poosje weg geweest is. 2 jaar en in 3, een derde jaar kwam hij terug. Maar dat is een hele uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Want dat Gezer, die uitdrijving, die verwerping, slaat inderdaad op onze tijd, waarin in ieder geval het Joodse volk terzijde gesteld is. Hij was trouwens Jood, absoluut, vanzelfsprekend. Hè? Maar hij kwam dus terecht in Syrië. Absalom is namelijk, dat kan ik ook niet helpen, maar hij is een beeld van de Heer Jezus, die inderdaad door het Joodse volk verworpen werd en moest vluchten, vanwege Tamar, vanwege het gelovig overblijfsel enzovoorts. Daar heb je ook wat te studeren de volgende weken. Hè? Hij moest dus vluchten, maar hij kwam terecht in Syrië. En daar trouwde hij natuurlijk ook. Kreeg hij familie enzovoorts. Het was de familie van zijn vrouw, zo was het eigenlijk. Maar dat is dus het oude, bekende verhaal, zal ik maar zeggen. De verlosser, althans degene die ervoor doorgaat,